We lezen Filippenzen 2 vers 1 tot 16.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele heer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat ge moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid.
Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het onderwijs dat de opstellers van het avondmaalsformulier hebben neergelegd in dat formulier dat door de kerken van de reformatie in dit land is aanvaard. We zijn toegekomen aan het derde punt van de zelfbeproeving. Het is bijna 4 maanden geleden dat we hier in de kerk over dat formulier nadachten, en toen hebben we geluisterd naar de betekenis van de conscientie of het geweten waarover dat derde punt spreekt. En dat betekent dat nu de rest van dat derde punt onze aandacht vraagt. U vindt dat dus onder het ten derde bij de voorbereiding. Ten derde, onderzoek een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 139 vers 14, het laatste vers van 139, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, er is een Engels spreekwoord dat zegt: the proof of the pudding is in the eating. Ik denk dat ik het bijna niet hoef te vertalen, al kent u geen Engels. Als je wilt weten of iets echt pudding is, dan moet je ervan eten. En dat snapt u allemaal natuurlijk. Je kunt iets op tafel zetten en dat ziet eruit als een hele smakelijke pudding en je neemt er een hap van en je zegt: wat is stijfsel. Iemand probeert me voor de mal te houden. En soms zie je in onze huiskamers op een tafel of op een kastje ergens iets staan Dat ook lijkt op een heel mooi frambozenpuddingje of zo, waar je zo in zou willen happen. Maar je moet het maar niet proberen, je breekt je tanden erop, want het is alleen maar iets dat van klei geboetseerd is en waar vervolgens een beetje een mooi glad laagje overheen is gemaakt. Het lijkt echt, maar het is het niet. En dat is het wat dat spreekwoord bedoelt te zeggen. In de praktijk moet blijken of iets echt is. Of dat het uiteindelijk surrogaat is. Nou, zo is het ook met dat derde punt, gemeente, van de zelfbeproeving die de kerk vraagt ter voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. U mag het ook noemen het derde stuk van de enige troost in leven en in sterven, want dat gaat immers gelijk op. Of iemand aangeeft dat hij echt gelooft, dat moet blijken in de praktijk van zijn leven. En juist aan de hand van dat derde punt kan het blijken, gemeente, of iemand terecht aan het avondmaal gaat, of dat iemand terecht van dat avondmaal afblijft. Dat mishagen over jezelf vanwege de zonde waar het in het eerste punt over gaat. En dat geloof in die zekere belofte van de Heere. Is dat echt? Of praten we alleen maar een ander na? Is dat alleen maar een stukje vorm, zonder inhoud? Dat blijkt nou uit dat derde punt, gemeente. Het stuk van de dankbaarheid. Zoals het woord het ons trouwens voorhoudt als het zegt, aan de vruchten kent men de boom. En Engelse puriteinen hebben heel lang gezegd al, en ik denk dat er een hele grote kern van waarheid in zit. In feite ligt daar het enige onbedriegelijke bewijs van de waarachtige bekering tot God en het geloof in Christus. En onze catechismus zet er alleen maar een dikke streep onder, gemeente. Als hij zegt dat het onmogelijk is dat iemand die Christus door een waar geloof is ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nou, over dat derde punt gaat het vanmorgen, nu we samen verder willen luisteren naar de boodschap van het avondmaalsformulier, die nog altijd handelt over de voorbereiding en waarin we vanmorgen nadenken over het onderzoek van het geweten. En we letten ten eerste erop waarop dat geweten zich richt. We letten ten tweede erop waarom het gaat in de verhouding tot God. En we letten er in de derde plaats op waarom het gaat in de verhouding tot de naaste. Het onderzoek van het geweten, waarop dat geweten zich richt, waarom het gaat in de verhouding tot God en waarom het gaat in de verhouding tot de naaste. Vroeger bij mijn ouders thuis, gemeente, hing er aan de muur een scheurkalender. Ik weet eigenlijk niet eens of onze jongens en meisjes nog wel weten wat dat is, want je ziet ze tegenwoordig nog wel eens een keertje. Die bekende honingdroppelskalender is er nog altijd. Maar een scheurkalender, dat was een stuk karton dat aan de muur zat, met erop een mooie Bijbelse plaat van de Goede Herder of iets dergelijks. En daar zat dan een heel dik pak op met allemaal kleine blaadjes, net zoveel blaadjes als dat het jaar dagen telde. En mijn moeder haalde elke dag een blaadje eraf. En op de voorkant stond er een tekst met een korte meditatie erop. Je zou kunnen zeggen, het was een soort voorloper van de dagboeken die we tegenwoordig dan meestal hebben en die wat handzamer zijn. En dat las ze aan tafel. En toen we wat groter werden en we wel eens een keer wat eerder en wat later aan tafel zaten, omdat de een wat vroeger naar school ging en de ander wat later, dan legden ze het bij ons naast het bord als een stille wenk. Dat moet je wel even lezen voordat je de deur uitgaat. Het die achterkant van die blaadjes, daar stonden altijd vervolgverhalen. Verhalen met een geestelijke strekking, bekeringsgeschiedenissen, voorvallen uit de geschiedenis van de kerk en van de martelaren en van de vervolgden. En als jongen las ik alles wat los en vast zat en ik hield er ook van om de achterkant van die blaadjes te lezen. Ik heb ontzaggelijk veel van die verhalen gelezen in mijn kinderjaren en in mijn jongensjaren. Eén van die verhalen, en ik denk ook dat dat het enige is dat mij bijgebleven is, is een verhaal over een man, een keurige nette man, een goede vader van zijn gezin. Man die een goede plaats had in het midden van de gemeente, die opviel vanwege de vrezen des Heren en vanwege zijn meeleven met de gemeente. Tot ouderling verkozen en hij had zijn plaats in de bank van de kerkenraad. En in het bedrijfsleven was hij een geziene boekhouder. In het bedrijf vertrouwden ze hem. Ze vertrouwden hem ook de hele boekhouding en de hele kast toe. En er was niemand die hem op de vingers keek, want hij deed het goed en hij deed het getrouw. En die man die ging op een gegeven ogenblik een dubbel leven leiden. Dat heeft hij niet bewust en niet expres gedaan. Maar er kwam een moment in zijn leven dat hij door wat voor omstandigheden dan ook ineens in geldnood zat. En toen hij zat te praktiseren, hoe moet ik dat nou oplossen en hoe kom ik daar nou uit? Toen realiseerde hij zich ineens dat hij de beschikking had over de kassa van zijn bedrijf. En dat niemand hem op de vingers keek, zodat hij heel gemakkelijk er wat uit kon halen om het vervolgens er natuurlijk, en dat was hij ook van plan, er keurig weer in te leggen. En zo deed hij dat. Hij leende even. Inderdaad met de bedoeling niet om het te houden, maar om het terug te geven. Maar toen hij één keer in die situatie zat, was er elke keer weer wat. Het gebeurde dat zijn vrouw wel graag iets moois wilde kopen en om er dan de zin te geven, dan zei hij, nou dat is goed en hier is het geld, maar dat kwam uit de la van het bedrijf. En zo werd het gat dat hij maakte tussen wat hij geleend had en wat hij moest terugbetalen, hoe langer hoe groter. En hij werkte zichzelf helemaal in de nesten. Tot het moment dat de directeur van het bedrijf zei, volgende week komt de controle van de boeken, hou je daar even rekening mee. En dat sloeg als een bom bij hem in, omdat hij begreep, nou val ik door de mand. En met een bonzend hart leefde hij in de richting van die controle. En net op de zondag, aan het begin van die week, vierde de gemeente avondmaal. Op die zondagmorgen bleef hij aanvankelijk zitten in de bank. En dat viel natuurlijk op, want die kerkenraadsbank die stroomde leeg naar de tafel. En hij zat er. Aan de laatste tafel kwam hij als laatste. Diep bewogen. Tranen stroomden over zijn wangen. En toen de kerkuitgang zeiden de gemeenteleden tegen elkaar, wat zou er toch met onze broeder aan de hand zijn? De volgende dag hoorden ze het. Want maandagmorgen was hij in alle vroegte naar de directeur gestapt en had het verhaal verteld. En voordat het middag was, zat hij in de cel, in verzekerde bewaring gesteld. En door de gemeente ging er een geruchtenstroom en gingen de verhalen. Had je dat nou verwacht van deze broeder? En dat iemand het dan durft om nog aan het avondmaal te komen? En de dominee die hem in de loop van die week in zijn cel bezocht en die daar een schuldverslagen, diep vernederd mensenkind tegenkwam, die alleen maar kon hopen op de genade van de Heere Jezus Christus, zei tegen de kerkenraad, broeders, ik denk dat niemand meer op zijn plaats was aan het avondmaal afgelopen zondagmorgen als deze broeder. En daarmee, gemeente, zitten we midden in de problematiek van het derde stuk van de zelfbeproeving met de dochter op. Dat snapt u natuurlijk wel, heb ik u dat verhaal vanuit mijn jongensjaren verteld. Kijk, dat derde stuk, dat lijkt heel erg simpel en dat lijkt heel erg eenvoudig, gemeente. We hebben wel gezien toen we het eerste punt behandelden over het mishagen, toen ontdekten we, er zit een heel stuk spanning in, een heel stuk discussie die altijd weer gevoerd wordt. Moet dat vooraf gaan aan Christuskennis of kan het er ook mee gepaard gaan? En toen het over het tweede punt ging, toen zaten we helemaal in de problemen, omdat de een dat tweede punt leest als een vraag naar een verzekerd geloof dat ik weet. Dat mijn zonden vergeven zijn, terwijl anderen het lezen dat het gaat om een geloof, een toevluchtnemend geloof dat pleit op de zekere belofte van de schuldvergeving. Het derde punt. Als je daar gewoon even over nadenkt, gemeente, dan ben je geneigd om te zeggen dat is zo simpel en dat is zo duidelijk als het maar kan. Waarachtige dankbaarheid. Dat is toch duidelijk? Om dat nou eens heel simpel te zeggen, gemeente, met een uitdrukking die we onder ons ook wel vaak gebruiken, dan zeg je, dat derde punt, dat zegt alleen maar een avondmaalganger, die moet er ook naar leven. Dat is vanzelfsprekend. En onder ons zijn er nog altijd mensen, gemeente, die om die reden niet aan het avondmaal komen. Omdat ze zeggen, die hoge eisen, daar kan ik niet aan voldoen. En ook als het onder ons gebeurt, dat een avondmaalganger in de zonde valt. Dan zeggen wij dat tegen elkaar. En dat ging ook nog naar het avondmaal. Daar had hij helemaal niet aangemogen. Dat is toch heel duidelijk. Daar hoef je ook niet veel aan uit te leggen, daar hoef je niet veel aan recht te zetten. Alleen, gemeente, mag ik u nou eens een paar vragen stellen? Vragen die de kinderen in de kerk misschien ook al wel begrijpen en zeker de ouderen. Mag volgens ons de apostel Paulus aan het avondmaal? Ja, natuurlijk, zegt u, Paulus. Maar wat zegt Paulus van zichzelf? Paulus zegt van zichzelf, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. U zei toch net, je moet er naar leven. Paulus zegt, dat doe ik niet. Kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. In mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Zullen we een ander voorbeeld nemen, gemeente? Die Jacobus, dat is een man van de goede werken. Hè? Dat weet u wel, omdat oma de Kok over de brief van Jacobus spreekt op het ogenblik. Wat zegt Jacobus, gemeente? Jacobus zegt, wij struikelen allen in velen. Mag ik nog een vraag stellen? Petrus, had hij volgens u en volgens jou aan het avondmaal gemogen? En als je Petrus ontmoet in die zaal waarin ze het avondmaal vieren, wanneer de Heere Jezus dat instelt, dan staat die Petrus zo geweldig hoog, hè, dat hij vindt dat hij de beste van allemaal is. En voordat we 24 uur later zijn, is die Petrus zo geweldig diep gevallen. En de Heere Jezus, die de gastheer is aan het avondmaal, die weet dat allemaal precies. Dat blijkt wel uit de manier waarop de Heere Jezus Petrus aanspreekt. Dat hij tegen Petrus zegt aan de tafel, eer de haan gekraaid zal hebben, zul je mij driemaal verloochenen. En als je hem aanspreekt in Gethsemane, dan zegt hij, Simon, kun je niet één uurtje met mij waken? Het vlees is wel gewillig, maar het vlees, de geest is wel gewillig, maar het vlees dat is zwak. En dan moet je eens opletten hoe de Heere Jezus deze discipel aankijkt in de hof van Caiaphas. wanneer hij daar staat en wanneer hij die vloeken en die eden hoort. En wat zegt die grote hartekenner, wanneer hij het avondmaal instelt? Kijkt hij dan de kring rond en zegt hij dan: Simon, ik waarschuw je, jij mag er geen deel aan nemen. Nee, dat zegt hij niet. Wat zegt hij wel? Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijd. Nou, dat is anders gemeend, is niet waar? Ja, zegt hij, man. Wou u dan zeggen dat het eigenlijk niet geeft hoe je leeft? En wou u dan zeggen dat die mensen gelijk hebben, die we misschien onder ons ook nog wel tegenkomen, die zeggen: het avondmaal is voor zondaren en we zijn allemaal zondaren, dus ben ik ook een zondaar en dus kan ik ook aan het avondmaal? Nee, gemeente, zo is het ook niet. Integendeel zou ik willen zeggen, en dan moet u eens even letten op de manier waarop in het avondmaalsformulier dat derde punt aan de orde is gekomen. Moet u letten op de grote woorden die daar worden gebruikt. Allereerst dat het gaat om waarachtige dankbaarheid en om waarachtige liefde. Tot twee keer wordt dat woord gebruikt, gemeente, dat woord waarachtig, waarvan mijn moeder altijd tegen ons zei: jongens, dat moet je niet zomaar gebruiken, want dat is eigenlijk een woord dat bij God hoort. En achteraf denk ik, wat had mijn moeder daar goed gezien in al de eenvoud. Waarachtig. Dat betekent dat je echt bent zoals God echt is en dat je betrouwbaar bent zoals God betrouwbaar is. Dat dat in jouw leven niet een flinterdun laagje ijs is van één nacht, waar je gegarandeerd doorheen zakt op het moment dat je je voet erop zet. En dan die andere woorden, gemeente. Oprecht, daar zit ook dat echte in, is het niet waar? En zonder enige geveinsdheid, dat wil zeggen zonder huichelen, dat je je anders voordoet dan dat je bent, gemeente. Dat je iemand poeslief benadert in zijn gezicht en dat je hem achter de rug onderuit haalt. Geveinsd. Weet u wat dat is? Ik denk aan dat interview dat met dominee Egas is gehouden vlak voordat hij van Urk vertrok. En die hadden toen over de jongens en meisjes. Die er blijkbaar in de Ebenezerkerk ook zit. Die wanneer hij de barren langs ging, zaterdagavonds de bar uit zag komen, stom dronken. En die de volgende morgen keurig op zijn zondags in de kerk zaten. Hoe ze er met hun hoofd zaten, daar hebben we het maar niet over. Ja, dat is geveinsd. Zaterdagavond daar en zondagmorgen daar. Weet u wat geveinsd is? Geveinsd is dat iemand zich gedraagt als een tollenaar, terwijl hij ondertussen een fariseer is. En als je dan ook nog let, gemeente, op de woorden die gebruikt worden in de verhouding tot de naaste, dan heb je ook weer van die grote, sterke woorden: alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen, dat wil zeggen, je meent het serieus, om van nu voortaan waarachtige liefde en eenigheid met de naaste te leven. Er staat niet zo nu en dan, maar van nu voortaan. Nou zegt iemand: dominee, ik snap er eerlijk gezegd niks meer van. Nou, dat is ook de bedoeling van morgen. Dat is ook de bedoeling dat u er niks meer van snapt op dit moment. En dat u daarom al die vastgeroeste gedachten en al die oude opvattingen die wij erop nahouden rond het avondmaal moet opgeven, omdat u moet zeggen: ik kom er niet mee klaar en ik kom er niet uit. Want als u er nou niks meer van snapt, gemeente, dan zijn we in die situatie dat we nou tegen elkaar kunnen zeggen: en laten we nou eens goed gaan lezen, zonder dat we bij voorbaat eigenlijk al denken te weten wat we lezen. Wat staat er?
Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, zijn geweten. En die vorige keer, een paar maanden geleden, hebben we al gezien, het geweten, dat is die stem van binnen. Die zegt, de Heere weet er alles van in jouw leven. De Heere weet alles. En waar weet de Heere alles van? Hij weet alles van onze gezindheid. En dat oude woord gemeente, dat zegt iets van dat je dingen in de zin hebt. Dat je ergens zin aan hebt. En daarmee zeg ik het eigenlijk niet sterk genoeg, maar dan kom ik in elk geval een beetje in de richting die de kinderen in de kerk hopelijk ook kunnen begrijpen. Ergens zin aan hebben. En waar had Paulus zin aan? Want dan kom ik bij Paulus terug. Waar had Paulus zin aan? Nou, dat zegt hij in die tekst die ik straks noemde. Hè? Het goede dat ik wil. Dat ik wil. Paulus zegt, dat heb ik in de zin. Daar heb ik zin aan om dat te doen. En dat schrijft hij dan ook aan de Filippenzen. Als hij zegt, dat gevoelen zij in u. Dat ook in Christus Jezus was. De gezindheid van Christus. Die zichzelf vernederd heeft. En die gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. En was dat bij Paulus altijd zo? Zat dat in zijn karakter, zodat je moet zeggen, ja, maar ik heb een beetje een ander karakter. Nou, Paulus had een karakter dat openbaar kwam toen hij de gemeente vervolgde, blazende dreiging en moord. Echt een Benjaminiet, een verscheurende wolf. En daar heeft Paulus na ontvangen genade ook nog wel eens last van gehad. Want in datzelfde verband schrijft Paulus in Filippenzen 2, u moet dat er toch ook maar even bij houden. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Wat denkt u toen Paulus dat schreef aan de Filippenzen? Zou die dominee gelijk hebben die zei, toen stroomden bij Paulus de tranen over zijn wangen en ze vielen op het papier. Omdat Paulus terugdacht aan de twist die er was geweest met Barnabas. Toen er verbittering tussen die twee ontstond. En toen dat leidde tot een scheiding tussen Paulus en Barnabas. Zodat ze niet meer met elkaar door één deur konden. Paulus die wist. Die dingen zijn er in mijn leven. Maar Paulus had er geen zin meer in. En Paulus die schreeuwt het daarom ook uit. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En Petrus gemeente, waar had Petrus zin in? Petrus die had er alleen maar zin aan om bij de Heere te blijven en de Heere toe te behoren. En de Heere Jezus die wist dat maar al te goed. En de Heere Jezus die trof daarom een gevoelige plek bij die voetwassing. Daar in diezelfde zaal van het avondmaal. Toen hij tegen Simon die zich niet wilde laten wassen zei. Als ik u niet was, heb je geen deel met mij. Daar moest Simon niet aan denken, want daar ging zijn hart naar uit. Daar had hij zin aan. Dat begeerde hij. Zin eraan. Toen reageerde hij op een manier zoals Simon dan reageert. Dan zegt die Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar dan ook mijn handen en dan ook het hoofd. En als hij dan gevallen is en als de Heere Jezus later aan de zee van Tiberias aan Simon vraagt. Heb je mij lief? Dan doet Petrus tenslotte een beroep op die alwetendheid van God. Die weet wat er diep in hem is omdat hij dat zelf in hem heeft gelegd. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb, want u hebt die liefde zelf in mijn hart uitgestort. Die gezindheid, gemeente, Dan zit een mens niet meer hoog in de boom, maar dan is ootmoed en dan is nederigheid typerend voor een mens. En dan komen er nog alles een keer tranen aan te pas. Omdat je dan jezelf niet meer vertrouwt en omdat je niet meer zo gemakkelijk zegt, zo doet een kind van God niet. En dus zal het wel geen kind van God zijn. Waar die gezindheid gevonden wordt, gemeente, dan wordt een mens klein. Vertrouwt hij zichzelf niet meer en dan is hij er niet bang voor dat hij in 7 sloten tegelijk loopt. Maar hij moet zeggen, Heer, al is er maar 1 sloot, dan ben ik nog geneigd om erin te lopen. En de vraag waar het nou om gaat, gemeente, in dat derde punt is, is die gezindheid er? En weet de Heere daarvan? Durft u en durf jij daar een beroep op te doen? Heere, u weet alle dingen. Ook als op een gegeven ogenblik alle grond onder je voeten wegzakt, omdat je jezelf zo verschrikkelijk bent tegengevallen. En omdat je jezelf op zo'n trieste manier bent tegengekomen. Toch, Heere, u weet dat toch. U weet dat toch, omdat u dat zelf in mijn hart hebt gewerkt. U weet alle dingen. Kijk, gemeente, en op dat punt gaan nou de wegen uiteen tussen een naamchristen en een echte gelovige. Een naamchristen die schrikt alleen maar bij de gedachte, God weet alle dingen en God die kent mijn hart. Hij ziet dat fariseershart onder dat mooie tollenaarspakje waarmee je kunt pronken in bepaalde kringen. Hij ziet het ons wanneer we ons mooier voordoen dan we zijn. Hij ziet ons hart. Hij ziet ons in de binnenkamer. Hij ziet ons, om maar wat te noemen, in de slaapkamer. Hij ziet ons in het kantoor. En in de kombuis. Hij ziet ons overal. Schrikt u daarvan? Dat is heel eerlijk. Omdat je ineens jezelf ziet, noem maar eens wat, in die slaapkamer waar je, vergeef me dat ik het zo zeg, maar anders kan ik het niet aanduiden, waar je aan het rotzooien bent. Schrik je daarvan? God alle dingen weet, ook wat er allemaal in je hart naar boven borrelt soms over jezelf en tegenover een ander. Of wat je erdoor getroost. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet ook dat ene, dat ik niet zonder u kan. Als je nou doet, gemeente, wat dit punt zegt, en dat is de bedoeling dat we dat doen, elke keer als er avondmaal is, en niet alleen dan, dat je je geweten onderzoekt op dit punt. Zeggen wij dan, Heere, wilt u alstublieft meekijken? En wilt u dat ook maar grondig doen? Wilt u maar een MRI-scan maken van mijn hart en van mijn gedachten? Weet je daarvan dat je zo mateloos getroost kunt worden? Juist op die momenten dat je jezelf zo verschrikkelijk tegenvalt. En je zegt, Heere, u weet alle dingen. En u weet ook dat mijn hart naar u uitgaat. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. Proef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg naar zaligheid betreden. Want daar heb ik zin aan, Heere. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Is dat de gemeente? Weet de Heere daarvan? Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heer, naar uw getuigenis alleen. Kijk, die gezindheid, gemeente, die heeft dan vervolgens ook consequenties. En dat moeten we goed zien, gemeente, want gezindheid is meer dan ergens zin aan hebben. Ik heb straks gezegd, om het voor de jongens en meisjes wat duidelijk te maken, gebruik ik dat maar even, die uitdrukking, ergens zin aan hebben. Het is meer. Misschien kan ik dat ook wel duidelijk maken, zeker aan de jongeren. Je kan zin hebben aan een ijsje. En als je dan je zin krijgt, dan lik je dat ijsje af en tenslotte heb je een stokje over en dan gooi je weg. Maar als wij tegen elkaar zeggen, die jongen heeft zijn zinnen gezet op dat meisje, dan is dat heel wat anders, tenminste als het goed is. Ik heb al wel eens vaker gezegd, jongens gebruiken meisjes soms ook als een ijsje dat je kunt aflikken en aan de kant zetten. En meisjes laten zich er soms voor gebruiken. Maar dat is wat anders, is niet waar. Als je je zinnen ergens op hebt gezet, dan doe je daar alles voor. Dan wordt je leven daarop gericht. Dat is niet iets van een moment en dan is het weer verdwenen. Nee, daar is uiteindelijk je leven op gericht. Nou, zo is het hier ook, gemeente. Dat je je zinnen erop gezet hebt om te mogen wandelen met de Heere en voor zijn aangezicht. Daar hebben we die prachtige Bijbelse uitdrukking die in dit formulier terugkeert. Het woordje wandelen, gemeente. Wandelen, dat is nooit iets van moeten. Moeten, dat kun je militaire dienst doen. Als je moet marcheren en moeten, dat kan in je werk nog eens een keer het geval zijn, gemeente. Maar als wandelen moeten wordt, gemeente, dan is het niet goed. En dan is er ook geen echt wandelen meer. Dan moet je maar eens kijken. Als er vanmiddag, als het weer het toelaat, een vader gaat kuieren met zijn gezin. En er is een van de kinderen die heeft geen zin. En zijn vader, je moet toch mee. Heb je wel eens opgelet hoe die jongen dan meegaat? Gaat die jongen dan wandelen? Nee, dan zie je met een chagrijnig gezicht erachteraan sjokken, zo ver mogelijk erachteraan. En heel duidelijk, ik heb er helemaal geen zin aan. Wandelen, gemeente, dat is ontspannen. Wandelen, dat doe je met iemand die je lief hebt en je hebt er de tijd voor en je kijkt om je heen en je bent blij met wie er met je meeloopt. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, zingt die psalmdichter van 119 die je zo helemaal naast dit onderwijs kunt leggen. Omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Wandelen in het licht, wandelen voor Gods aangezicht staat er. Weet u wat dat is? Dat je elke keer omkijkt. De Heere is er toch nog wel. Zoals een kind dat soms een paar stappen vooruit gaat. Elke keer kijkt. Mijn vader of mijn moeder ziet me toch nog wel. Binnen het bereik van de oren, zodat je kunt roepen om hulp als er gevaar dreigt. Binnen het bereik van de ogen, zodat ze je zien. Binnen het bereik van de handen, zodat ze je kunnen grijpen. Wandelen, gemeente. Dat deed hij nog. Het is de eerste keer dat je dat in de Bijbel leest. Iemand die wandelt met God. En wat dat is geweest. Nou, u weet het wel. Henoch die wandelde met God. En toen kwam, ik zeg het nog maar heel simpel. Zoals het in het verleden ook wel eens heel simpel werd gezegd. Toen kwam er het moment dat de Heere zei, Henoch, we zijn nou zo dicht bij de hemel in dat wandelen. Zo vlak bij huis. Loop nog maar even door. Dan ben je bij mij thuis. Als wandelen, gemeente. Wandelen met God. Als het goed is, dan zit daar iets van de hemel in. En Abraham die deed dat, gemeente. Toen kreeg Abraham niet dat geweldige stuk land wat Lot voor zich koos. Maar de Heere die ging wel met hem mee. En de Heere liet hem zien wat hij hem allemaal zou geven. En waar hij allemaal zijn plaats kon krijgen. En de Heere zegende hem op dat wandelen. Wandelen met de Heere, gemeente. Dat doet een man die de Heere vreest. Die daar lust in heeft, zegt die bekende psalm. En dan zeg ik het nog maar een keer voor de kinderen. Die daar zin aan heeft. En die machtige belofte mee mag dragen. Dat tot in zijn nageslacht doorwerkt. Zijn zaad zal de aarde beërven. En waarom? Dat is niet allemaal vanzelfsprekend. Dat zijn ook ouders hier in de kerk die dat wel weten. Maar waarom? Wanneer je dat als kinderen merkt. Dat het voor vader en moeder liefdedienst is. En dat ze zo graag willen dat hun kinderen dat ook leren. Als ik het daarover heb, dan denk ik altijd weer aan mijn lieve moeder. Die dat thuis vroeger zong. Wie heeft lust de Heere te vrezen. En dan merk je als kinderen, zo klein als je was, daar heeft ze inderdaad zin aan. En ze hoopt zo dat wij er ook zin aan krijgen. Wij ook zin aan krijgen. Jongens, niet alle kinderen hier in de kerk hebben nog een vader en een moeder. Hè? Maar als je een vader hebt, als je een moeder hebt. Merk je dan dat ze dat zo graag willen. Dat jij de Heere leert vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. Ik denk aan mijn Bunschoter hervormde collega. Hij was net zo oud als ik in die tijd. Was in de tijd dat ook dominee Sterk ziek werd en overleed. Hij kreeg een tumor in zijn hoofd. En dat brak zijn hele gezondheid en zijn hele lichaam af. En tenslotte was het enige wat hij nog kon doen, dat was een beetje aardappelen schillen voor zijn vrouw in de keuken. En als ik hem bezocht, dan zat hij daar ook vaak. En aan de wand van de keuken, daar hing een klein bordje. Ik heb geen meerdere blijdschap dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En ik kon niet meer praten. En daar wees hij soms naar. En dat wist hij naar zijn kinderen. Dat was een vurige begeerte. Nou gemeente, hebben we daar onze zinnen op gezet. Voor onszelf. Voor onze kinderen. Voor anderen. Als u nou vanmorgen heel eerlijk nee moet zeggen, want het gaat er wel om dat u eerlijk bent en dat uw geweten ook echt gaat spreken voor het aangezicht van God. Als u daar nee op moet zeggen, dan vraag ik u wel, waar heb u dan in de vredezin aan gemeend? Want ik weet best dat er andere mogelijkheden zijn hoor. In plaats van met Abraham wandelen, met God kun je met Lot gaan wonen in Sodom, heb u daar dan zin aan? Lijkt u dat wat voor uzelf en voor uw kinderen? Of zoals die man waarover de dichter van Psalm 1 het heeft. Die wandelt in de raad der goddelozen en die staat op de weg van de zondaren en die vervolgens zit in de stoel van de spotters. En van wie die tenslotte zegt, de Heere, keer de weg der goddelozen om. Heb u daar dan zin aan? Gunt u dat uw kinderen? Misschien moet ik het nog wel moderner zeggen, gemeente. Zitten we soms liever in een gouden kooi, zoals die dwaze lerares. In plaats van te wandelen met de Heer, heb je goud liever dan God. Dan moet je heel eerlijk je geweten onderzoeken, gemeente. Heel eerlijk. Ja, zegt u, en wat blijkt dat dan uit? Nou, dat blijkt hieruit, gemeente, dat de Heer het in je leven voor het zeggen krijgt. En dat doet hij door middel van zijn geboden. En weet u wat je dan gaat ontdekken, gemeente, wanneer de Heer het op die manier in je leven voor het zeggen krijgt? Dan zijn de geboden van God niet zwaar, maar dan zijn de geboden van God, gemeente, zoals de dichter van Psalm 119 het zegt, gezangen ten dagen van je vreemdelingschap, muziek voor onderweg. Dan kan je daar de mp3-speler, of hoe heet die moderne apparatuur, allemaal op afstemmen. En dan zet je de luidspreker, dan zet je die dingen in je oren en dan loop je daarop, gemeente. Dan weet de Heer het beter dan wij waar we naartoe moeten en waar we langs moeten. En dan volgen we over gebaande en ongebaande wegen. Zelfs als die weg van God gaat door de woestijn. En zelfs als die weg van God loopt door de zee. En dat betekent niet, gemeente, dat het dan altijd makkelijk is. En dan is het wel eens een keer dat je een hele berg vragen erbij hebt. En dan kan het wel eens zijn dat het stormt zoals het de laatste weken gestormd heeft. En dan zie je de golven huizenhoog oprijzen. En je zegt, oh God, nou ga ik eronder door. En dan ontdek je midden in de nacht. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Geen stormlamp hoor die een elend in de verte schijnt. Die hadden ze in die tijd niet. Van die kleine oliepitjes. Je kon precies de volgende stap zien die je zetten moest. Maar je ontdekte, meer heb ik ook niet nodig. Als ik die volgende stap maar kan zetten, dan zorgt de Heer er wel voor dat de volgende stap ook weer zichtbaar wordt. Het is genoeg. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En dat tenslotte, gemeente, dat heeft de consequenties voor de verhouding tot de naaste. En ook dan staan er indringende woorden in ons avondmaalsformulier. Als het gaat over alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen. Als je dat op je laat inwerken, dan zeg je, er is ook niks nieuws onder de zon. Was er blijkbaar in die oude kerk van de reformatie in ons land, waarvan wij wel eens denken van, tjonge, toen was het allemaal zo mooi en prachtig, dat was er toen ook al. Was er toen ook al. Want je kunt alleen maar afleggen, gemeente, als het er wel is. En van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met de naaste te leven. Daar zou ik nog wel een preek apart over kunnen houden, denk ik, gemeente. Maar zomaar een paar dingen nog even. Vergis ik mij als ik zeg dat er op dat punt in ons midden ook nog wel het een en ander ontbreekt. Kijk, er zijn hele mooie dingen in ons midden. Er zijn hele fijne dingen in ons midden. Als ik merk het meeleven in dagen van rouw en van verdriet. Van ziekte en van zorg. Het hartelijke meeleven dat er dan wordt betoond. En waar ook niet zomaar een eind aan komt. Die hele mooie dingen die je dan kunt horen van mensen. Die op alle mogelijke manieren in nood zitten en die van links en rechts zomaar ongemerkt geholpen worden. Klaarstaan voor elkaar. Als er ingrijpende dingen gebeuren, de buren die toeschieten. Ik heb pas nog gezegd, gemeente, wat dat betreft kan misschien nergens beter wonen dan de Burg. Dat is iets moois dat de Heer ons gegeven heeft en ons gelaten heeft tot nog toe. Maar nadat ik dat gezegd heb, en daar neem ik geen woord van terug, gemeente, zeg ik tegelijkertijd, er zijn ook andere dingen. In huwelijken, ook onder ons. In gezinnen, ook onder ons. Andere dingen. In families. In relaties met betrekking tot het bedrijf. In het midden van de gemeente. Ik moest er van de week aan denken toen ik hoorde dat onze oude broeder Jan Korf was overleden. Ik heb gezegd, daar sluiten we een tijdperk mee af, gemeente. De laatste ouderling die nog dienst deed in de Urkerdracht. Dat is niet zomaar iets van de buitenkant. We sluiten een tijdperk af. Het doet mij ook altijd terugdenken aan die begintijd. Toen hier nog niet zo'n mooie kerk stond, maar toen hier wel een lood stond. De oude schuilplaats. De ouderen onder ons die dat net zo hebben meegemaakt als dat ik het heb meegemaakt. Die zeggen nog wel eens tegen elkaar, dominee, dat was de tijd van de eerste liefde. Wat was het toen toch mooi. Zonder dat je dat gaat idealiseren, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar die mensen zeggen ook wel eens tegen me, waar is het eigenlijk gebleven? Moet er van ons niet gezegd worden, in sommige opzichten, jullie hebben de eerste liefde verlaten. Luister op dit moment dus, gemeente, naar de stem van je geweten. Als het gaat over vijandschap, haat, nijd, jaloezie, afschrijven van een ander. Komt er nou niet ergens een naam boven? Komt er niet ergens een kwestie boven? Een vete? En dan gaat het over het negatieve, gemeente, maar die liefde en die eenigheid is die er. Of schrijven we elkaar zo makkelijk af? Spreken we zo graag over het kwade bij een ander en zo weinig over het goede? Zijn ze er ook onder ons niet, gemeenten die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, er staat tussen mij en de Heere iemand in en daarom kom ik niet aan het avondmaal. En misschien zijn er ook nog wel die moeten zeggen, ja, er staat inderdaad tussen mij en de Heere iemand in en toch ga ik naar het avondmaal, terwijl de verhouding niet goed is. Lieve broeders en zusters, jongens en meisjes, wij moeten vanmorgen ons geweten onderzoeken in de wetenschap. God weet er alles van. En we kunnen natuurlijk schijn ophouden, gemeente, maar als je voor God moet verschijnen, en dat gebeurt in ons alle leven, voor God. En als het dan niet vlak ligt, gemeente, als je de schijn hebt opgehouden en je bent naar het avondmaal gegaan, als je hier niet met elkaar door één deur kunt, gemeente, kun je dan straks wel met elkaar door die ene poort. Om daar samen aan te zitten aan de bruiloft van het Lam. Jammer zegt iemand hij. En jammer zegt een ander zij. We lezen van Paulus. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Hoe heeft Paulus dat geleerd, denkt u? Aan de voet van het kruis, gemeente. Toen Paulus daar de gezindheid van Christus leerde, die zichzelf vernederd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood aan het kruis. En voor wie? Voor vijanden zoals Paulus er eentje was. Voor goddelozen zoals Paulus er eentje was. Toen leerde Paulus de gezindheid van Christus. Gemeente, mag ik u uitnodigen om mee te komen naar Golgotha. Die gezindheid. Dan kijk ik niet meer op een ander neer. Dan word ik klein. Ik verhef me niet meer boven een ander. Want ik moet van genade leven. En er is geen mens die met genade groot kan worden. En de mens die het wordt, is de meest onuitstaanbare kerkganger die je maar kunt tegenkomen. Op je knieën, gemeente, kun je je immers niet verheffen. Want dan zie ik een ander bij datzelfde kruis. En die ander die moet het hebben van datzelfde bloed. En ik kijk links en ik zeg, broeder, ik zeg, zuster, om Christus wil. Die gezindheid, gemeente, dan schrijf ik iemand niet zomaar meer af. Dan kijk ik naar iemand om, ook als hij gevallen is. Dan nodig ik, kom ga met ons en doe als wij. Diep bewogen met iemand bij wie deze dingen ontbreken. Maar de gezindheid van Christus is, gemeente, klaag ik niet meer een ander aan. Daar klaagt mijn geweten mij aan. En weet u wat er dan gebeurt? Dan vouw ik mijn handen. En ik buig mijn knieën. En ik smeek, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En die gezindheid, die merkt een ander. Amen. samen danken.
Heere, wilt u zo zelf zorgen voor uw eer in ons leven? Dat die Heere Jezus Christus, wiens gezindheid gebleken is op het kruis van Golgotha, een gestalte in ons mag krijgen. Bewaar er ons voor dat we ons zouden proberen te verontschuldigen, als dat niet het geval is. Laat het onze oprechte begeerte zijn. Om Jezus wil.